Tisztelt vizsgázó! Üdvözöljük az Origo nyelvvizsgarendszer C1 felsőfokú beszédértést mérő vizsgáján. A következőkben ön két idegen nyelvű szöveget hall. Mindkét szöveget háromszor hallgathatja meg. Kérjük, hogy kövesse a feladatlap utasításait. Most olvassa el a feladatlapon az első szöveghez tartozó kérdéseket. Az első szöveg első meghallgatása következik.
Ja, wat wel al, denk ik, bedoel, goed hiervan is, het zwengelt wel een discussie aan natuurlijk, over het bewustzijn, over de rol.
Ik denk dat de discussie moet aanzwengelen van, kan je alles hebben in je leven? Kan je die perfecte zakenvrouw zijn? Kan je die fantastische moeder zijn? Kan je dat allemaal combineren? En is het zo erg als je dat niet kan combineren? En moet je je schamen om te zeggen, nee, ik kies ergens niet voor. Ik vind dat een mooiere discussie dan dat je net moet gaan doen met je soort van Colgate white smile. Ik heb het helemaal onder controle.
Nou ja, maar de verstand... Die discussie is,
maar die discussie leidt zijn
dat je dat het probleem dat het natuurlijk kan als we het mogelijk maken en dan moeten er een aantal voorzieningen veranderen. De samenleving verandert, de taakverdeling thuis verandert. Vroeger was heel traditioneel, man ging uit werken, moeder bleef
maar
thuis.
Is het niet steeds heel traditioneel?
In heel veel
en dat
wel.
Moet dus.
Maar het is
dat kan alleen maar
traditioneel.
Ja, maar dat
verandert
komt.
De maatschappij niet overnight.
Dat nee, niet overnight. Nee. Maar dat is niet de reden om achteraf te zitten.
Nee, helemaal eens. Ik vind wel dat we die discussie heel bewust
want
moeten
aanpakken. Want vrouwen worden nu weer in die afhankelijke positie gedrukt, omdat die kinderopvang zo duur is. Dus als je dan een rekensommetje gaat maken. Onderaan de streep is het dan gunstiger om ofwel te stoppen of parttime te gaan werken. En wie gaat dan stoppen? Degene die het minste verdient. En dat is 9 van 10 keer de vrouw.
Ja, maar het is ook altijd de vrouw die moet baren natuurlijk. Dus biologisch hebben we nou eenmaal die keuze die we zelf moeten nemen.
Dan kun je toch zwangerschapsverlof krijgen. En die mannen moeten ook meer zwangerschapsverlof.
Nee, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik bedoel, als je namelijk in de top van de zaak
is een man
zit, waar zij het over
spel.
Ja. Zij heeft het niet over een 9-tot-5 baan. Hè. Zij heeft het over in de top zitten van corporate organisatie.
Maar mag ik wel wat zeggen? Zij zegt wel iets, en dat wil ik wel bij jullie neerleggen ook. Want we kunnen alleen maar bij. Maar ze zegt ook op een gegeven moment wel. Dan roept ze de vrouwen op bij, als ze meer salaris willen hebben. 50% van de vrouwen vragen gewoon te weinig. Salaris.
Nou, is het zo. Mag wel pittig onderhandelen.
Nou ja, maar dat heeft niet eens met onderhandelen te maken. Ik bedoel, als een man en een vrouw op dezelfde functie solliciteren, is het een bewezen feit onderbouwd dat de man meer verdient voor dezelfde functie.
Ja, maar dat ligt.
Ja, maar zij zegt
ook wel onderhandel je.
Het deel waar de vrouw invloed heeft, namelijk vragen, doe dat.
Ja, en hoe moet je dat doen volgens Ivanka?
Gewoon doen.
Vragen. Gewoon überhaupt zeggen. Vragen.
Maar even mede uit naam van mijn buurman.
Ja.
Is er nog een rol ingeruimd in het boek voor...
Voor mannen?
Grootouders.
Grootouders.
Ah. Ja. Onmisbaar in deze tijd.
Grootouders zijn onmisbaar.
Die staan aan de poort van die school.
Dat wou ik even horen.
En die passen vaak een aantal dagen in de week op.
En
dat
kan altijd naar Disneyland.
Maar dat zijn dus allemaal noodsprongen, omdat het niet of een ander. Als je kijkt in Scandinavië, in bepaalde landen, is het wat dat betreft echt een heel stuk beter geregeld. Dus het kan.
Krijgen vrouwen ook een jaar lang zwangerschapsverlof?
Ja, en mannen krijgen ook veel langer zwangerschapsverlof. Dus het wordt veel beter geregeld, waardoor veel meer Scandinavische vrouwen ook echt financieel en maatschappelijk onafhankelijk zijn.
Ramon, zeg jij eens wat. Je bent vader.
Ja.
Ik
had gewoon echt twee keer twee papadagen gewoon af en toe.
Maar dat is ook zo'n raar woord.
Je
bedoelt het lief, je bedoelt
het niet.
Aardig.
Ik vind het ook een eng woord om het papadag te noemen, maar zo kennen mensen het nou eenmaal. Ik wilde gewoon ook gewoon één dag sowieso in de week met mijn dochter zijn. En er kwam een dag extra bij. Maar het is wel heel lastig om dat dan te combineren met een baan. En zeker als je net met iets start wat heel erg booming is. En je telefoon blijft gaan. En dan nog de aandacht voor je kind houden.
Voor mij een hele belangrijke reden waarom ik nog geen kinderen heb. Omdat ik denk, als ik dit tempo wil aanhouden. Als ik altijd soort van het gevoel wil hebben dat ik gewoon aan het bouwen ben. Ik weet niet hoe ik een baby daarmee kan combineren. En als ik dat dan wil, dan vind ik dat de belangrijkste taak in je leven. Een kind, een goed mens op de wereld zetten, normen en waarden meegeven. Dat is je nummer één taak. Moet ik dan niet ook uit mijn rol stappen en zorgen dat ik dat beter balanceer?
Maar die financiële basis die zij dus al heeft, Daarmee kan ze net even iets meer doen dan...
Voor mij gaat het niet om de financiële basis. Voor mij gaat het om het idee, als je een kind baart, dan wil ik het niet 2 maanden later bij de crèchedeuren afgeven. Want uiteindelijk is het mijn verantwoordelijkheid om een goed mens op de wereld te zetten.
Snap ik, maar dat is jouw...
Most 1 perc áll rendelkezésére, hogy megkezdje a feladat megoldását magyar nyelven. A szöveget még 2-szer fogja hallani. A meghallgatások után 3 perc áll rendelkezésére, hogy megoldja a feladatot. A második meghallgatás következik.
Weet je wat wel al, denk ik, doel, goed hiervan is? Het zwengelt wel een discussie aan natuurlijk. Over het bewustzijn, over de rol.
Ik denk dat de discussie moet aanzwengelen van, kan je alles hebben in je leven? Kan je die perfecte zakenvrouw zijn? Kan je die fantastische moeder zijn? Kan je dat allemaal combineren? En is het zo erg als je dat niet kan combineren? En moet je je schamen om te zeggen, nee, ik kies ergens niet voor. Ik vind dat een mooiere discussie dan dat je net moet gaan doen met je soort van Colgate white smile. Ik heb het helemaal onder controle.
Nou ja, maar de verstand... Die discussie is, dat het probleem, dat het natuurlijk kan, als we het mogelijk maken. En dan moeten er een aantal voorzieningen veranderen. De samenleving verandert, de taakverdeling thuis verandert. Vroeger was het heel traditioneel, man ging uit werken, moeder bleef
maar
thuis.
Maar is het nu steeds heel traditioneel?
In heel veel
en dat
wel.
Moet dus,
maar het is
dat kan alleen maar...
Traditioneel.
Ja, maar dat
verandert
komt.
De maatschappij niet overnight.
Dat nee, niet overnight, nee. Maar dat is nu de reden om achteraf te zitten.
Nee, helemaal eens. Ik vind wel dat we die discussie heel bewust
Want
moeten
aanpakken. Want vrouwen worden nu weer in die afhankelijke positie gedrukt, omdat die kinderopvang zo duur is. Dus als je dan een rekensommetje gaat maken, onderaan de streep, is het dan gunstiger om ofwel te stoppen of parttime te gaan werken. En wie gaat dan stoppen? Degene die het minste verdient. En dat is 9 van 10 keer de vrouw.
Ja, maar het is ook altijd de vrouw die moet baren natuurlijk. Dus biologisch hebben we nou eenmaal die keuze die we zelf moeten nemen.
Maar dan kun je toch zwangerschapsverlof krijgen. En die mannen moeten ook meer zwangerschapsverlof.
Nee, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik bedoel, als je namelijk in de top van de zaak
is een man
zit, waar zij het over...
Ja.
Zij heeft het niet over een 9-tot-5 baan. Hè. Ze heeft het over in de top zitten van
carrière
organisatie.
Maar mag ik wel wat zeggen? Zij zegt wel iets, en dat wil ik wel bij jullie neerleggen ook. Want bedoel, we kunnen alleen maar bij. Maar ze zegt ook op een gegeven moment wel, dan roept ze de vrouwen op bij, als ze meer salaris willen hebben, 85% van de vrouwen vraagt gewoon te weinig salaris.
Nou, is het zo. Je mag wel pittig onderhandelen.
Maar dat heeft niet eens met onderhandelen te maken. Ik bedoel, als een man en een vrouw op dezelfde functie solliciteren, is het een bewezen feit onderbouwd dat de man meer verdient voor dezelfde functie.
Ja, maar dat ligt.
Ja, maar zij zegt,
ook wel onderhandel je.
Het deel waar de vrouw invloed heeft, namelijk vragen, doe dat.
Ja, en hoe moet je dat doen volgens Ivanka?
Gewoon doen.
Vragen. Gewoon überhaupt zeggen. Vragen.
Maar even, mede uit naam van mijn buurman.
Ja.
Is er nog een rol ingeruimd in het boek voor...
Voor mannen?
Grootouders.
Grootouders.
Ah. Ja. Onmisbaar in deze tijd.
Grootouders zijn onmisbaar.
Die staan aan de poort van die school.
Dat wou ik even horen.
En die passen vaak een aantal dagen in de week op.
En
dat
kan altijd naar Disneyland.
Maar dat zijn dus allemaal noodsprongen. Omdat het niet op een ander... Als je kijkt in Scandinavië in bepaalde landen, is het wat dat betreft echt een heel stuk beter geregeld. Dus het kan.
Krijgen vrouwen ook een jaar lang zwangerschap?
Ja, en mannen krijgen ook veel langer zwangerschapsverlof. Dus het wordt veel beter geregeld, waardoor veel meer Scandinavische vrouwen ook echt... financieel en maatschappelijk onafhankelijk zijn.
Ramon, zeg jij eens wat. Je bent vader.
Ja.
Ramon,
ik had gewoon echt 2 keer een 2 papadagen gewoon af en toe.
Maar dat is ook zo'n raar woord.
Je
bedoelt het lief, je bedoelt het aardig.
Ik vind het ook een eng woord om een papadag te noemen, maar zo kennen mensen het nou eenmaal. Ik wilde gewoon ook gewoon 1 dag sowieso in de week met mijn dochter zijn. En er kwam een dag extra bij. Maar het is wel heel lastig om dat dan te combineren met een baan. En zeker als je net met iets start wat heel erg booming is. En je telefoon blijft gaan. En dan nog de aandacht voor je kind houden.
Voor mij een hele belangrijke reden waarom ik nog geen kinderen heb. Omdat ik denk, ja, als ik dit tempo wil aanhouden. Als ik altijd soort van het gevoel wil hebben dat ik gewoon aan het bouwen ben. Ik weet niet hoe ik een baby daarmee kan combineren. En als ik dat dan wil, dan vind ik dat de belangrijkste taak in je leven. Een kind, een goed mens op de wereld zetten, normen en waarden meegeven. Dat is je nummer één taak. Moet ik dan niet ook uit mijn rol stappen en zorgen dat ik dat beter balanceer?
Ja. Maar die financiële basis die zij dus al heeft, daarmee kan ze net even iets meer doen dan...
Gaat het niet om de financiële basis. Voor mij gaat het om het idee, als je een kind baart, dan wil ik het niet 2 maanden later bij de crèchedeuren afgeven. Want uiteindelijk is het mijn verantwoordelijkheid om een goed mens op de wereld te zetten.
A harmadik meghallgatás következik.
Wat wel al, goed hiervan is, het zwengelt wel een discussie aan natuurlijk, over het bewustzijn, over de rol.
Ik denk dat de discussie moet aanzwengelen van, kan je alles hebben in je leven? Kan je die perfecte zakenvrouw zijn? Kan je die fantastische moeder zijn? Kan je dat allemaal combineren? En is het zo erg als je dat niet kan combineren? En moet je je schamen om te zeggen, nee, ik kies ergens niet voor. Ik vind dat een mooiere discussie dan dat je net moet gaan doen met je soort van Colgate white smile. Ik heb het helemaal onder controle.
Nou ja, maar de verstand aan die discussie is,
maar discussie
ik,
leidt zijn
dat je dat het probleem dat het natuurlijk kan als ze het mogelijk maken en dan moeten er een aantal voorzieningen veranderen. De samenleving verandert. De taakverdeling thuis veranderd. Vroeger was het heel traditioneel. Man ging uit werken, moeder bleef
maar
thuis.
Maar is het niet zo? Heel traditioneel?
In heel veel
En dat moet dus. Maar het is dat kan alleen maar
traditioneel. Ja, maar dat verandert de maatschappij niet overnight.
Dat nee, niet overnight. Nee. Maar dat is niet de reden om achteraf te zitten.
Nee, helemaal eens. Ik vind wel dat we die discussie heel bewust moeten aanpakken.
Want vrouwen worden nu weer in die afhankelijke positie gedrukt. Omdat die kinderopvang zo duur is. Dus als je dan een rekensommetje gaat maken onderaan de streep, is het dan gunstiger om ofwel te stoppen of parttime te gaan werken. En wie gaat dan stoppen? Degene die het minst verdient. En dat is 9 van 10 keer de vrouw.
Ja, maar het is ook altijd de vrouw die moet baren natuurlijk. Dus biologisch hebben we nou eenmaal die keuze die we zelf moeten nemen.
Maar dan kun je toch zwangerschapsverlof krijgen. En die mannen moeten ook meer zwangerschapsverlof.
Nee, 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 daar ben ik het wel mee eens. Maar ik bedoel, als je namelijk in de top van de zaak
is een man van helemaal buiten spel.
Zij heeft het niet over een 9 tot 5 baan. Hè. Zij heeft het over in de top zitten van corporate organisatie.
Luister. Maar mag ik wel wat zeggen? Zij zegt wel iets en dat wil ik wel bij jullie neerleggen ook. Want bedoel, we kunnen alleen maar bij. Maar ze zegt ook op een gegeven moment wel. Dan roept ze de vrouwen op bij als ze meer salaris willen hebben. 50% van de vrouwen vraagt gewoon te weinig salaris.
Nou, is het ja, dat is het zo. Je mag wel pittig onderhandelen.
Nou ja, maar dat heeft niet eens met onderhandelen te maken. Ik bedoel, als een man en een vrouw op dezelfde functie solliciteren, is het een bewezen feit onderbouwd dat de man meer verdient voor dezelfde functie.
Ja, ja maar dat ligt.
Ja, maar zij zegt
ook wel onderhandelen.
Het deel waar de vrouw invloed heeft, namelijk vragen, doe dat.
Ja, en hoe moet je dat doen volgens Ivanka?
Gewoon doen.
Vragen. Ja. Gewoon überhaupt zeggen. Vragen.
Maar even mede uit naam van mijn buurman. Ja. Is er nog een rol ingeruimd in het boek voor...
Voor mannen?
Grootouders.
Voor grootouders. Ah. Ja.
Onmisbaar in deze tijd.
Grootouders zijn onmisbaar.
Aan de poort van die school.
Dat wou ik even horen.
En die passen vaak een aantal dagen in de week op.
En
dat
kan altijd naar Disneyland.
Maar dat zijn dus allemaal noodsprongen, omdat het niet of een ander. Als je kijkt in Scandinavië en bepaalde landen, is het wat dat betreft echt een heel stuk beter geregeld. Dus het kan.
Krijgen vrouwen ook een jaar lang zwangerschapsverlof?
Ja, en mannen krijgen ook veel langer zwangerschapsverlof. Dus het wordt veel beter geregeld, waardoor veel meer Scandinavische vrouwen ook echt financieel en maatschappelijk onafhankelijk zijn.
Ramon, zeg jij eens wat? Je bent vader.
Ja. Ik had gewoon echt twee keer twee pappadagen gewoon af en toe.
Maar dat is ook zo'n raar woord. Je bedoelt het lief, je bedoelt het aardig.
Ik vind het ook een eng woord om het pappadag te noemen, maar zo kennen mensen het nou eenmaal. Ik wilde gewoon ook gewoon één dag sowieso in de week met mijn dochter zijn. En dan kwam er een dag extra bij. Maar het is wel heel lastig om dat dan te combineren met een baan. En zeker als je net met iets start wat heel erg booming is. En je telefoon blijft gaan. En dan nog de aandacht voor je kind houden.
Voor mij een hele belangrijke reden waarom ik nog geen kinderen heb. Omdat ik denk, als ik dit tempo wil aanhouden. Als ik altijd soort van het gevoel wil hebben dat ik gewoon aan het bouwen ben. Ik weet niet hoe ik een baby daarmee kan combineren. En als ik dat dan wil, dan vind ik dat de belangrijkste taak in je leven. Een kind, een goed mens op de wereld zetten, normen en waarden meegeven. Dat is je nummer één taak. Moet ik dan niet ook uit mijn rol stappen en zorgen dat ik dat beter balanceer?
Maar die financiële basis die zij dus al heeft... Hè? Daarmee kan ze net even iets meer doen dan...
Voor mij gaat het niet om de financiële basis. Voor mij gaat het om het idee, als je een kind baart... dan wil ik het niet 2 maanden later bij de crashdeuren afgeven. Want uiteindelijk is het mijn verantwoordelijkheid om een goed mens op de wereld te zetten.
Snap ik, maar
Kérjük, hogy olvassa el a második szöveghez tartozó feladatot. A második szöveg első meghallgatása következik.
Het nieuwe kabinet wil misschien lessen over het Wilhelmus verplichten, maar weer niet meer nadruk op slavernij. Wie bepaalt eigenlijk wat er in onze geschiedenisboeken staat? Uitgevers vragen aan een groepje historici en geschiedenisdocenten om samen een boek te schrijven. Als het af is, wordt dat nog gecheckt door een groep met geschiedenisjunks. In Nederland zijn vier grote uitgevers die bijna alle geschiedenisboeken maken. En dus ook vier lesmethodes voor ruim 6000 basisscholen en meer dan 600 middelbare scholen. Die mogen zelf hun boeken kiezen. Zijn er regels? Natuurlijk zijn er regels. Het ministerie van Onderwijs heeft een boel eisen waaraan elk geschiedenisboek moet voldoen. Die gaan over vaardigheden, maar soms ook over inhoud. Ze zijn ruim omschreven en best abstract, dus de schrijvers hebben veel invloed op de tekst. En als ze ergens over twijfelen, overleggen ze met gespecialiseerde organisaties, zoals de Anne Frank Stichting. Stel, er moet meer over het Wilhelmus in de geschiedenisboeken komen te staan. Dan worden de eisen vanuit het ministerie aangepast, daarna moet de Tweede Kamer het nog goedkeuren en pas dan gaan de uitgeverijen ermee aan de slag. Boeken worden om de 5 tot 8 jaar vernieuwd. De eisen van de overheid zijn 11 jaar oud. In april is besloten dat ze de komende jaren worden aangepast, zodat ze meer van deze tijd zijn. En uiteindelijk is het aan de geschiedenisleraar. Die heeft alle ruimte om aan een bepaald onderwerp meer aandacht te besteden. Of dat nou wel of niet in een schoolboek staat.
Most fél perc áll rendelkezésére, hogy megkezdje a feladat megoldását magyar nyelven. A szöveget még kétszer fogja hallani. A meghallgatások után egy perc áll rendelkezésére, hogy megoldja a feladatot. A második meghallgatás következik.
Het nieuwe kabinet wil misschien lessen over het Wilhelmus verplichten, maar weer niet meer nadruk op slavernij. Wie bepaalt eigenlijk wat er in onze geschiedenisboeken staat? Uitgevers vragen aan een groepje historici en geschiedenisdocenten om samen een boek te schrijven. Als het af is, wordt dat nog gecheckt door een groep met geschiedenisjunks. In Nederland zijn vier grote uitgevers die bijna alle geschiedenisboeken maken. En dus ook vier lesmethodes voor ruim 6000 basisscholen en meer dan 600 middelbare scholen. Die mogen zelf hun boeken kiezen. Zijn er regels? Natuurlijk zijn er regels. Het ministerie van Onderwijs heeft een boel eisen waaraan elk geschiedenisboek moet voldoen. Die gaan over vaardigheden, maar soms ook over inhoud. Ze zijn ruim omschreven en best abstract, dus de schrijvers hebben veel invloed op de tekst. En als ze ergens over twijfelen, overleggen ze met gespecialiseerde organisaties, zoals de Anne Frank Stichting. Stel, er moet meer over het Wilhelmus in de geschiedenisboeken komen te staan. Dan worden de eisen vanuit het ministerie aangepast, daarna moet de Tweede Kamer het nog goedkeuren en pas dan gaan de uitgeverijen ermee aan de slag. Boeken worden om de 5 tot 8 jaar vernieuwd. De eisen van de overheid zijn 11 jaar oud. In april is besloten dat ze de komende jaren worden aangepast, zodat ze meer van deze tijd zijn. En uiteindelijk is het aan de geschiedenisleraar. Die heeft alle ruimte om aan een bepaald onderwerp meer aandacht te besteden. Of dat nou wel of niet in een schoolboek staat.
A harmadik meghallgatás következik.
Het nieuwe kabinet wil misschien lessen over het Wilhelmus verplichten, maar weer niet meer nadruk op slavernij. Wie bepaalt eigenlijk wat er in onze geschiedenisboeken staat? Uitgevers vragen aan een groepje historici en geschiedenisdocenten om samen een boek te schrijven. Als het af is, wordt dat nog gecheckt door een groep met geschiedenisjunks. In Nederland zijn 4 grote uitgevers die bijna alle geschiedenisboeken maken. En dus ook 4 lesmethodes voor ruim 6000 basisscholen en meer dan 600 middelbare scholen. Die mogen zelf hun boeken kiezen. Zijn er regels? Natuurlijk zijn er regels. Het ministerie van Onderwijs heeft een boel eisen waaraan elk geschiedenisboek moet voldoen. Die gaan over vaardigheden, maar soms ook over inhoud. Ze zijn ruim omschreven en best abstract, dus de schrijvers hebben veel invloed op de tekst. En als ze ergens over twijfelen, overleggen ze met gespecialiseerde organisaties, zoals de Anne Frank Stichting. Stel, er moet meer over het Wilhelmus in de geschiedenisboeken komen te staan. Dan worden de eisen vanuit het ministerie aangepast, daarna moet de Tweede Kamer het nog goedkeuren en pas dan gaan de uitgeverijen ermee aan de slag. Boeken worden om de 5 tot 8 jaar vernieuwd. De eisen van de overheid zijn 11 jaar oud. In april is besloten dat ze de komende jaren worden aangepast, zodat ze meer van deze tijd zijn. En uiteindelijk is het aan de geschiedenisleraar. Die heeft alle ruimte om aan een bepaald onderwerp meer aandacht te besteden. Of dat nou wel of niet in een schoolboek staat.
Kérjük a feladatlapot távozáskor adja le munkatársunknak. Köszönjük!